De identiteit van Nederland wordt grotendeels bepaald door de zichtbaarheid van de Nederlandse geschiedenis. We leren uit de geschiedenis dat de toekomst geen vanzelfsprekendheid is. Welkom bij deze podcast over erfgoed. Welkom bij de Monumentenketen. Deze podcastserie is onderdeel van de masterclass van de erfgoedondernemer. Een reeks zinvolle gesprekken over de spanningen, kansen en uitdagingen in de monumentenketen.
Dit is de voicemail. Momenteel ben ik niet bereikbaar. Spreek een boodschap in na de piep.
Hey Simon, je bent er niet. Hey, dat is zo raar. Ik heb vannacht gedroomd dat ik een dialoog aan het schrijven was over het schrijven van een dialoog. En ja, ik wil hem even met je delen, dus ik lees hem eventjes aan je voor, ja? Oké, het begint zo. Ik zeg, hey Simon, luister eens. Ik heb vannacht een dialoog geschreven en het ging maar door mijn hoofd en ik kon er niet van slapen. Het ging over het tekort aan eigen middelen bij monumentenbezitters en hoe dringend het is dat er oplossingen komen. En dan zeg jij, oh ja? Nou, goed dat je dat opschrijft. Dat tekort blijft een probleem en de hele sector heeft er last van. Het voelt soms alsof de tijd ons inhaalt en we blijven praten zonder echt iets op te lossen. En dan zeg ik weer, precies. Het was zo'n gekke dialoog in mijn hoofd. We spraken over subsidies die steeds kleiner worden, over eigenaren die niet weten hoe ze verder moeten. Het voelde haast alsof we een noodkreet aan het uitschreeuwen waren. En dan zeg jij weer, ja, ik snap het. Er is ook zoveel druk. Monumenten zijn kostbaar en we kunnen het ons niet veroorloven om ze te laten verkommeren. Maar zonder structurele ondersteuning blijven we als sector achter de feiten aanlopen. En dan zeg ik weer, ja, nou dat is dus precies wat ik bedoelde. Ik schreef op dat het voelt alsof iedereen slaapt. Alsof we allemaal de klok horen, maar niemand echt wakker wordt om iets te doen.
Dit is de voicemail. Momenteel ben ik niet bereikbaar. Spreek een boodschap in na de piep.
Kijk, eigenlijk is het heel simpel in onze wereld. Wij zijn eigenlijk, vind ik, geen commerciële bedrijven. Want als we dat wel zouden zijn, hadden wij een heel ander uitgangspunt. Dan was winst de grote drijfveer. Resultaten halen, omzet vergroten, rendement boeken. Terwijl dat in onze wereld enorm bijt. Want als je subsidieafhankelijk bent, dan ben je niet op winst uit. Want als je winst maakt, veel winst maakt, gaat dat van je volume af. Van je omzet af. Een kind kan het begrijpen. Ja. De SIM is 60.000 euro. Ja. 6 jaar lang. Als wij 30 molens hebben, dan is dat uit mijn hoofd 1,8 miljoen euro. Als wij 3 ton winst maken, hebben we 3 ton minder werk. Zo simpel is het sommetje. Ja. Als je, dus wij moeten naar de continuïteit. Dus wij zijn alleen maar sturen op continuïteit. Hoe krijgen wij het voor elkaar dat wij maximale continuïteit hebben? Dat lukt niet, omdat al die kostenverhogende factoren, noem het maar op, brandstoffen, hout, alles, dat maakt dat wij minder omzet gaan maken. Net zoveel, maar minder, omdat wij veel meer geld kwijt zijn aan algemene kosten. Elektra, brandstof, noem het allemaal maar op.
Allemaal componenten die duurder zijn geworden, ja. Maar die je bijna niet kunt doorbreken.
Nee, dat kan niet, want dat is gemaximaliseerde subsidie.
Ja.
Daar zit natuurlijk een limiet op. En die 60 is nu 72.
Jullie draaien ook eigenlijk alleen maar op subsidie.
Ja, precies. Maar de hele restauratiewereld draait daarop. Riedekkers, voegers, steenhouwers. Dan heb ik het nog maar niet over de vakgroep restauratie. Die is helemaal afhankelijk van subsidies. Wij draaien op een bel van subsidie. En dat onderkennen wij niet. Wij lopen er een beetje omheen van, kijk, ons nou eens ondernemer te spelen. Maar wij zijn geen ondernemers.
Weet je, ik luister dit nu. Ik vraag me een paar dingen af. Wat me aanspreekt, is dat hij duidelijke taal spreekt. Hij spreekt woorden als, we liggen aan het infuus. We zijn een soort nepbedrijven. Of tenminste, de erfgoedondernemers zijn een soort nepbedrijven. Er is een soort van afhankelijkheid. En toch heb ik het gevoel dat dit niet de beste lading dekt, zou ik maar zeggen. Omdat ik denk van ja, dus volgens mij kunnen we het helemaal niet zo zwart-wit stellen. Wat is jouw ervaring tot dusver?
Nou, ik krijg het idee dat het echt inderdaad 2 voor 12 is bij hem, wat hij vertelt. Toch, er moet nu echt concreet iets gebeuren. Er wordt alleen maar gebabbeld de hele tijd.
Maar er is dus, hij suggereert ook iets dat er iets is met de business case van een erfgoedondernemer. En er is ook iets met de business case van een erfgoedbezitter. He, dus hij zegt er eigenlijk ook van ja, met een normale exploitatie kom je nooit rond. En met die exploitatie die er is, dan zou je daar niet je restauraties voor kunnen betalen. Waardoor de restauraties altijd afhankelijk zijn van subsidies.
Subsidies, ja. Ja. Ja, dat is wat hij zegt.
Volgens mij zitten wij in een bubbel, hè? Dat is wat je volgens mij zegt. De restauratie- en erfgoedbubbel. Nou ja, volgens mij ligt er wel een onderscheid, hè? Dus er zijn volgens mij een hoop particulieren die misschien 50-50 draaien, hè? Dus die zoeken ook naar nieuwe businessmodellen. Die zoeken ook naar andere toepassingen van hun erfgoed. Veel.
Er is geen één particulier die een restauratie van zijn pand zelf financiert. Daar geloof ik helemaal niks van.
Nee, maar ik denk 50-50. Ik zoek een beetje naar die 50-50, omdat ze er ook altijd wel zelf businessmodellen tegenaan houden.
Nou, het probleem is,
als ik kijk naar kasteeleigenaren bijvoorbeeld, die verhuren ook vaak gedeeltes aan andere particulieren. Ja. En die halen winsten of die halen inkomsten uit het verhuur van stukken.
Maar daar kunnen ze geen restauraties van doen. Dat is, de exploitatie kunnen ze daarvan doen, maar nooit de restauratie. Geen één monument in Nederland kan je onderhouden zonder subsidie. En of dat dan 10% of 90% is, daar wil ik vanaf zijn. Maar als je dus aan het infuus ligt van de subsidiekraan, dus de overheid, dan moet je je niet wijsmaken dat je een commercieel bedrijf bent.
Nee. Jij zegt eigenlijk een erfgoedondernemer draait altijd op subsidie. Dat is ja, wat je zegt.
En is dus in principe een namaakbedrijf.
Ja. Ja, het is een subsidieuitvoerder eigenlijk.
En ik denk dat het daar constant op misgaat.
Volgens mij moeten we dit nog verder onderzoeken. Misschien moeten we hier ook eens een keer nog Jan overbellen. Dat we dit stukje eens even laten horen aan Jan.
Mm-hmm.
En dat hij er iets op zegt.
Ja.
En een goed idee is om eens even nader in te zoomen op opdrachtgeverschap. Wat gaat er dan mis?
Nee, en misschien moet ook uitzoeken hoe dat dan zit met subsidieverleners en dat soort dingen. Want is het inderdaad noodzakelijk om subsidie te hebben? Is er een mogelijkheid om ook dingen te restaureren zonder subsidies? Moet je daar inderdaad een ander businessmodel voor hebben?
Ja, maar dingen zijn altijd mogelijk om zonder subsidies te doen. Alleen zegt hij dus van ja, daar is dus te weinig geld voor. En als dat op eigen kracht onder druk begint te staan, dan kiest men altijd voor de goedkopere oplossing. Wat weer ten nadele is voor de kwaliteit van de restauratiewerkzaamheden.
Daarnaast heeft u het ook nog over de hoeveelheid. Hè?
Ja.
Moet inderdaad de keuze gemaakt worden. Oké, moeten we geen 10 molens bijvoorbeeld hebben, maar ja, moeten we er maar 3 hebben.
Ja, die hoorde ik laatst ook op een werkconferentie. En toen kwam dat eigenlijk ook zo van ja, maar hoe urgent is het vraagstuk eigenlijk? En hoe nijpend? En moeten we dan, iemand die deed volgens mij een soort van provocerende uitspraak van ja, we kunnen ook gewoon, als het toch te weinig geld is, gewoon minder monumenten onderhouden als we die monumenten duur onderhouden, maar goed onderhouden. Weet je, dus er zit een soort spanning in het circuit. En daar moeten we volgens mij dieper op in en niet platter.
Welkom bij de kansloze prijsvraag met als titel erg goed, erg slecht, erg erfgoed. Want alleen als je mislukt val je in de prijzen. En deze keer kijken we naar
dit wordt de prijsvraag die we elke week gaan uitstellen.
Wij krijgen 60.000 euro. En de enige invloed die wij kunnen hebben is te proberen de overheid te overtuigen dat dat geld niet genoeg is. Wat gewoon niet genoeg is. Rijd maar eens door Nederland. Er staat in geen dorp meer 10 gebouwen in de stijgers. En we lopen er allemaal omheen en we lopen allemaal te denken dat we het hartstikke druk hebben. De restauratiemarkt is echt helemaal verslagen. Er wordt niks meer gedaan. Grote restauraties, je ziet ze niet meer. Durf nou eens gewoon te zeggen, we hebben 1000 molens, we hebben voor 500 geld. En die andere 500 moeten we een sloopvergunning aanvragen. Want dan gebeurt er wat, hè? Want dan zegt de gemeenschap, ho, niet in mijn gemeente, die molen mag niet weg. En als de gemeenschap in beweging komt, komt er geld. Dus dan heb je gewoon weer geld om die monumenten in stand te houden.
Zoals je het net samenvat, hè? We hebben 1000 molens. We hebben maar geld voor 500. Zo is het?
Ja, ik denk dat die verhoudingen zo liggen. En dan heb ik het over molens, maar ik garandeer jou dat dat op elk gebied is. Kerken, dito. Waarvoor wordt heel Brabant leeggeplukt en herbestemd? Denk je dat dat luxe is? Ik geloof er helemaal niks van. En dan gaan ze allemaal lullen. Het is modern en het is een nieuwe werkelijkheid. Dat is niet waar. Dat is geen nieuwe werkelijkheid. De nieuwe werkelijkheid is dat mensen het beu zijn om zich kapot te werken, te lopen. En ze gewoon zien dat die molen niet meer of dat gebouw niet meer onderhouden kan worden. En dan ben je op een gegeven moment zat. En dan zeg je, ik ga niet meer drukker zijn als in mijn arbeidssamenleven. Om zo meteen tot de conclusie te komen.
Maar zeg jij nu, sorry dat ik je onderbreek. Hè? Ik probeer even te kijken wat jij zegt. Van nou, die vergelijking van 1500 is eigenlijk op de hele restauratiesector toe te passen. Hè? Dat is wat jij zegt. Dus dat betekent dat ook bijvoorbeeld een heleboel monumentale villa's, boerderijen, begraafplaatsen, groenmonumenten in diezelfde verhouding zeg maar onder spanning staan?
Ik heb er niet zo voorzicht op als bij die molens, maar ik kan me niet voorstellen dat wij uniek zijn.
Wat is herhaling op herhaling bedoel je?
Ja, herhaling op herhaling. Volgens mij is dit gewoon een man in nood. Met een sector in nood. Die volgens mij aan de klepels van urgentie zit te hengelen.
Oké, maar is het dan de vraag, gaat het alleen over die modems of is dit gewoon erfgoed breed?
Ja, volgens mij zegt hij het erfgoed breed. Ik moet wel zeggen, ik moet het ongeveer 4 keer naluisteren van... Waar gaat hij nou over? Maar weet je, ik haal er iets uit. En weet je wat me treft? Is dat hij dus eigenlijk zegt dat onbewust en ook misschien onbedoeld, zonder dat we de noodklok luiden, zegt hij dat we gewoon de Nederlandse cultuur aan het afbreken zijn. Dat is gewoon een soort van sluimerend proces. Het wordt minder, 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 minder.
Ja, specifiek met die molens, want dat is het beeld van Nederland, molens.
Onder andere, ja, we hebben het nog niet eens over klompen gehad. Maar hè, dus om maar wat cliché. Maar dit is wel... Kijk, hij zet het dan wel scherp. En volgens mij moeten we... Want eigenlijk zeggen we ook, dus onze eigen identiteit gummen we langzamerhand een beetje uit. Dat is het een beetje. Klopt dat?
Ja, dat is wat hij zegt, inderdaad. Het is een beetje, ja... Het wordt een mengelmoesje zo.
Luisterde naar een podcast over de monumentenketen. Dank voor het luisteren.